Wat leuk dat je luistert naar Potje Ajos Praat, de podcast voor artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Voor de eerste aflevering van het tweede seizoen ga ik in gesprek met Maartje Luiten. Maartje heeft psychologie gestudeerd en wist al snel dat zij verder wilde binnen het onderzoek. Ze heeft cum laude haar PhD afgerond en is daarna als onderzoeker in Melbourne en Cambridge aan de slag gegaan. Uiteraard kon een postdoc niet uitblijven. Momenteel werkt zij als associated professor aan de Radboud Universiteit. Maartje verdiept zich onder andere naar het welzijn van PhD-studenten. Door haar uitgebreide ervaring als onderzoeker en supervisor ben ik erg benieuwd wat zij ons kan leren over de zogenaamde positieve psychologie. Vergeet niet Potje Ajos Praat te beoordelen in de app en te volgen op Instagram. En dan gaan we nu snel van start! Zo, Maartje, je bent de eerste van het tweede seizoen.
Ja, wat een eer.
We zijn de aftrap van het hele seizoen.
Leuk, leuk.
Ik heb er zin in.
Ik ook.
Ben je er klaar voor?
Ja, zeker.
Goed zo. Ik heb een introductie eigenlijk al gegeven. Hè? Heel indrukwekkend als je het zo hoort. In ieder geval, ik was wel onder de indruk. En vooral ook, je combineert het met het moederschap. Je hebt 2 kleine jongens.
Ja, ja.
Hoe oud zijn die nu?
5 en 2, ja. Ja, en heel energiek.
Ja, en het zal vaste uitdagingen geven.
Absoluut,
om
ja.
Om het te combineren.
Ja, ja, ja. Dat, dat is wel een zoektocht geweest. En dat blijft zo, maar ja. Hoort er wel een beetje bij. Het leven is niet alleen maar werken, gelukkig.
Nee, nee, en dat wordt alleen maar duidelijker, denk ik, ja. Hè, zodra je een gezin krijgt.
Ja.
Ja. Hey, daar gaan we het vandaag niet heel uitgebreid over hebben. Want ik ben meer benieuwd van wat zijn nu echt je werkzaamheden op dit moment? Want ik heb wel gezegd hoe je loopbaan een beetje gegaan is, maar niet echt wat je onderzoeken zijn.
Ja. Op dit moment werk ik dus inderdaad als associate professor. En dat betekent dat ik de helft van mijn tijd besteed aan onderwijs en de andere helft van mijn tijd besteed ik aan onderzoek. En ik geef onderwijs bij de pedagogische wetenschappen. Daar geef ik bijvoorbeeld vakken over hoe je onderzoek opzet. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik geef ook andere vakken over hoe onze studenten zich ontwikkelen als professional. Dus een deel geef ik ook onderwijs. Ik begeleid scripties. En ik doe dus onderzoek. En in mijn onderzoek focus ik op het welzijn van jongeren en jongvolwassenen. Ik heb heel lang veel onderzoek gedaan naar middelengebruik en verslaving ook. En ook middelengebruik onder jongeren en de ontwikkeling van verslaving. Nu heb ik dat wat verbreed. Voor mij werd dat te smal. Dus ik heb het nu breder getrokken naar welzijn. En ook meer het belang van sociale relaties. Daarvoor heb ik heel veel MRI-onderzoek gedaan. Dus heel veel gekeken naar neurocognitieve aspecten van middelengebruik. En nu, heb ik zelf ook de visie ontwikkeld dat welzijn ook een breder concept is. Dus dat heeft te maken met hoe je in het leven staat. Dus je mentale gezondheid, je sociaal netwerk, de zingeving in het leven, maar ook je fysieke gezondheid. Dus ik wil dat ook meer integraal bekijken in mijn onderzoek. Vandaar dat ik die hele specifieke focus, dat ik daarvan afgestapt ben.
Ja, maar wel mooi dat je dus zelf ook echt richting hebt kunnen geven aan wat jouw interesse is. En dat dat eigenlijk ook mee verandert naarmate je carrière doorgroeit.
Ja, nee, dat is... vanaf het moment, dat is een beetje natuurlijk een zoektocht aan het begin van een wetenschappelijke carrière. Maar mijn ervaring is wel, als je ergens een vaste plek hebt en je kan daar blijven, dat je vaak veel vrijheid hebt. Die ervaar ik in ieder geval hier, die krijg ik hier heel erg van het instituut waar ik voor werk. Behavioral Science Institute. En voor mij is het heel erg belangrijk dat mijn onderzoek heel dicht bij mijn hart ligt. Ik moet het doen met passie vanuit een visie die echt bij mij past.
Ja.
En heel lang is dat geweest, inderdaad, dat middelengebruik en die verslaving. Dat waren ook dingen in mijn omgeving waarbij ik zag dat mensen daarmee worstelden. Maar na een aantal jaren en zeker met dat hele specifieke fundamentele MRI-onderzoek, wat heel mooi is, maar ik raakte daar gewoon een beetje op uitgekeken.
Ja, en, was gewoon tijd voor verbreding.
Ja, mijn eigen leven veranderde ook. Hè. Ik werd inderdaad toen moeder en... Ja, ik ging toen ook steeds meer zien hoe belangrijk die sociale context is. Dus ik wilde dat ook mee gaan nemen. En dan ook die verbreding opzoeken, wat welzijn is voor mensen, wat betekent dat? En daarin vond ik toen heel mooi de aansluiting met de positieve psychologie.
Ja,
daar was ik echt door geïnspireerd.
Ja, daar wil ik zo ook meer over horen, want dat is ook wel iets populairs, hè? Dat lees je nu ook veel. Maar eerst eventjes over dat welzijn. Je legde het net al een klein beetje uit, maar als je nu wat meer specifiek wat moet vertellen over het welzijn van PhD-studenten.
Ja.
Hoe is dat? Hoe over het algemeen genomen?
Ik begeleid dus zelf. Over de jaren heen heb ik redelijk wat PhD-studenten begeleid. En ik heb daarin... Ja, ik vind dat een van de allerleukste dingen van mijn werk.
Het begeleiden.
Het begeleiden van jonge onderzoekers. Dus ofwel masterstudenten of PhD-studenten. En er is een tijd geweest dat ik zelf ook wat meer worstelde met mijn eigen fysieke gezondheid. Maar ook met... het richting geven aan mijn onderzoek, hè, wat ik ook aangaf van
welke kant
hè, dat het zo belangrijk voor mij is dat het echt goed bij me paste. En toen raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in het welzijn van academici en met name die jonge generatie. Ik wil ook heel graag bijdragen aan een fijne wetenschappelijke cultuur en ik wil die jonge generatie daarin ook iets meegeven. Dus toen, ik heb twee dingen gedaan, of eigenlijk drie dingen. Ik ben ook een opleiding tot coach gestart nu. Die volg ik nu naast mijn werk. Ik ben ook minder gaan werken, want ik wilde niet nog meer op mijn bordje. Dus dit jaar werk ik minder en volg ik dus een opleiding. Dus ik coach nu jonge...
En die opleiding doe je in je eigen tijd dan?
Of? Deels in werktijd en deels in mijn eigen tijd. Het is een beetje een onderhandeling geweest. En dit is er uitgekomen, daar ben ik heel blij mee. Met het doel om dus jonge academici te helpen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en hun welzijn. Dus dat ben ik gaan doen en ik ben dus ook mijn Instagram-account gestart met een beetje met het doel om een soort rolmodel om te laten zien van hoe kan het leven er nou uitzien als je daarin doorgaat. En daarin wilde ik ook heel graag evidence-based informatie delen over welzijn, maar dat is een beetje bij ingeschoten toen ik die opleiding startte. Je kan niet alle ballen hoog houden, dus die heb ik even laten vallen.
Nou, ik moet wel zeggen, op jouw Instagram lees je wel echt wel post over wat
is
veerkracht.
Ja, in het begin is een beetje verwaterd, maar dat maakt niet uit, dat komt wel weer. Dus dat, en ik heb me verdiept inderdaad, hè, om jouw vraag dan toch maar uiteindelijk te gaan beantwoorden, in wat het welzijn van PhD-studenten is. En dan zie je wel helaas dat het welzijn van PhD-studenten, dat daar minder goed mee gesteld is dan met leeftijdsgenoten die in een andere branche werken.
Ja. En dan ook echt, als je het vergelijkt met andere hoogopgeleide...
Zo specifiek. Ja, wel hoog opgeleide, inderdaad. Maar ik weet niet of het dan bijvoorbeeld met AJOS vergeleken is. Of hè, het zijn. Want daar heb je ook al een keer in jouw podcast verteld. Zitten ook wel wat problemen rondom het welzijn. Ik denk eigenlijk dat die vrij vergelijkbaar zijn met die van PhD-studenten. Ja. Je ziet dat er meer angstklachten zijn. Mensen. Ze worstelen. Soms ook met soort gevoelens van isolatie. Een beetje de eenzaamheid kant. Je ziet ook dat daarin de supervisie een belangrijke rol speelt. Dus over het algemeen laat de data zien dat PhD-studenten tevreden zijn met hun begeleiding. Maar als dat niet zo is, dan heeft dat grote gevolgen.
Op het welzijn.
Op het welzijn en op de voortgang van het project.
Ja,
dus dat zijn
Dit geeft al gelijk heel veel om over te praten. Want het is gewoon al verdrietig om te horen dat er dus een groep is van hoogopgeleide jonge onderzoekers, in ieder geval die bezig zijn met hun wetenschappelijke opleiding.
Ja.
En eigenlijk toch een slechter welzijn ervaren dan de algemene populatie. Ja. Dat is al heftig om te horen.
Ja.
En ik vraag me ook gelijk af, zijn de supervisoren zich bewust van het feit dat zij een grote invloed hebben op het welzijn van die studenten?
Ja, ik denk als je kijkt naar de academische wereld, is daar wel echt steeds meer aandacht voor. Hè? We zijn, hier lopen ook allerlei projecten rondom recognition en rewards. Wanneer ben je nou eigenlijk een goede wetenschapper? En daarin wordt wel stapje voor stapje steeds meer afgestapt van de productiviteit, het aantal papers en hoeveel geld. Maar dat is een onderdeel daarvan.
Ja.
Maar ook leiderschap, dat krijgt steeds meer aandacht.
Persoonlijk leiderschap bedoel je dan?
Leiderschap van de hoogleraren en de leidinggevende.
Ja.
Ik moet zelf ook als begeleider, heb ik ook een cursus moeten doen om hoe begeleid ik PhD-studenten.
Ja. En dus in daar die cursus komt het dan ook mooi naar voren dat je dus veel invloed kan hebben als supervisor op het welzijn en hoe
ja,
je...
dat wordt niet zo direct gezegd, want jij bent van invloed op, maar er is wel heel veel bewustwording over dat het welzijn van de groep wel wat achterblijft. En ja. Het onderzoek wat gedaan is, moet ik wel zeggen, is veelal gedaan in Amerika, als je echt kijkt naar onderzoeken waarin het vergeleken is met andere populaties. En dat is hoe een PhD-traject eruit ziet, is op veel plekken ook heel verschillend. Ja. Er is al verschillend in de medische sector. Zeker. En ik zit in de sociale wetenschappen. Daar zitten al verschillen, maar kijk je dan naar andere landen, zie je nog heel grote verschillen. Maar in Nederland zijn ook rapporten en die laten wel zien dat... Ja, die laten wel soortgelijke resultaten zien, maar dat zitten daar geen controlegroepen aan vast.
Nee, dat is wel een belangrijke aantekening die je maakt. Maar goed, alsnog is dus een belangrijk onderwerp om het over te hebben.
Ja. En wat je ook ziet, als ik nog één ding mag toevoegen...
Ja, graag.
Is dat de groepen die, de zogenaamde minority groepen, die dus vaker al slecht uit de bus komen, die dat is ook zo bij PhD-studenten. Internationale PhD-studenten of dan ook net vrouwen die er net wat minder positief uitkomen. Dus dat zie je ook terug in deze data, de kwetsbaardere groepen.
Ook nog eens, Hey, en je haalde het net al even snel aan, maar het stond recent ook in het Medisch Contact een heel artikel over dat, dat het wat meer losgelaten zou moeten worden dat je een x-aantal artikelen in een peer-review-tijd...
Heb
je het voorbij zien komen?
Op jouw Instagram.
Oh, kijk. Dat je dus een x-aantal artikelen in een peer-reviewed tijdschrift gepubliceerd moet hebben, dat dat wat meer losgelaten moet gaan worden. Omdat het nu gewoon te veel gefocust is op van, dit moet er behaald worden, terwijl dat het eigenlijk juist veel meer gaat over je wetenschappelijke ontwikkeling en een bijdrage die je levert en niet zozeer over een aantal publicaties. Ja. Wat is jouw persoonlijke mening daarover?
Ik zie daar al een hele grote ontwikkeling in. Mm-hmm. Ik ben zelf in 2012 gepromoveerd en toen was 5 tot 7 artikelen was een beetje de standaard.
Oh, dat vind ik echt heel veel.
Dat is ook heel veel. Dat was de soort van expliciete norm was 4 toen. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, ik weet niet of dat ergens op papier stond. Ik ben in Erasmus Universiteit gepromoveerd. Ik weet dat hier aan de Radboud Universiteit er niks op papier staat over het aantal artikelen, maar er zijn heel veel impliciete normen.
Ja, maar dan maak je het ook gelijk heel willekeurig.
Precies. Binnen het instituut waar ik werk, zijn we heel erg bezig met de verandering van kwantiteit naar kwaliteit. Ja. Dus ik heb heel lang in een commissie gezeten waarbij we aan het begin van PhD-trajecten altijd het plan voor de komende jaren bekeken. En in de laatste 2 jaar is ons standaard feedback geweest. Liever wat minder artikelen dan wat meer artikelen.
Oh ja, maar dan in ieder geval wel echt mooi onderzoek.
Ja, alleen daar zit dan natuurlijk ook wel een punt, hè? Want als je de kwaliteit omhoog gaat doen, dan wordt de inspanning vaak ook groter.
Ja.
En dat vind ik ook een heel ingewikkeld proces, want dat heb ik ook echt zien gebeuren. In mijn proefschrift had ik bijvoorbeeld MRI-onderzoek met 20 rokers, 20 niet-rokers. De promovendi die ik 5 jaar later begeleidde, die hadden een groep van 100.
Ja.
Ja, en dan is de kwaliteit omhoog gegaan, maar die impliciete norm over het aantal artikelen, die verandert langzamer.
Ja.
Mensen leggen graag de lat hoger om de kwaliteit te verbeteren, maar
ook op een spanningsveld.
Dat
hè?
Is een enorm spanningsveld,
Dat is lastig. En ik denk ook niet dat daar heel makkelijk een antwoord op te geven is.
Nee.
Want aan de andere kant, moet je 4 artikelen. Je weet ook wel weer waar je naartoe werkt.
Ja. Dus
het geeft ook wel weer overzicht.
Nu zeggen we hier de impliciete norm. Ik denk ook niet dat dit op papier staat, maar dat weet ik niet zeker. Is 3.
Ja, dat is dan minstens.
Ja, en dat is dan.
Maar het maakt natuurlijk heel veel uit als dat 3 onderzoeken zijn die jij van begin af aan opgestart hebt.
Ja.
Met volledige dataverzameling, ethische commissies
absoluut.
En alles erbij.
Ja.
Of dat jij een vliegende start hebt kunnen maken met een...
Absoluut, ja. Dus daarin is ook geen PhD-traject met elkaar te vergelijken.
Nee, dat is lastig.
En dat is als begeleider soms ingewikkeld, maar als PhD-student helemaal. Als je je gaat vergelijken met je mede-PhD-studenten bijvoorbeeld. Ja, er is geen traject hetzelfde. Er is geen mens hetzelfde, dus er is geen PhD-kandidaat hetzelfde, trajecten zien er anders uit. Dus ik ben het ermee eens dat er dat het maatwerk is. Maar ik vind ook wel een proefschrift zonder gepubliceerde artikelen, daar zou ik ook wel moeite mee hebben.
Oh, nee, dat is ook geen optie, toch?
Nee. Maar omdat we zeggen, we moeten het loslaten.
Nee, dat is ook weer niet.
We kunnen het niet helemaal loslaten. Want ik heb daar ook een spanningsveld in van... Ja, je kan streven naar laten we zeggen, een ideale wereld. Maar die is er voorlopig ook nog niet. Dus nee. Je moet mensen ook wel voorbereiden op hoe de wetenschappelijke wereld is.
Ja. Nou ja, en ik zou je nu willen vragen inderdaad van... geef die PhD-student eens een tip die hiermee zit... en dan zou het natuurlijk heel voor de hand liggend zijn om te zeggen, ga het bespreken. Maar ja,
dat was ook wat in mijn hoofd opkwam.
Ja, maar dat is ook iets lastigs, want het is ook iets wat bij je supervisor groeit.
Zeker. Ja, dus het begeleidingsteam, die veranderen hier ook in over de tijd. Ja, ik denk dat ik zou, dat je kan nagaan bij jezelf. Wat vind je echt belangrijk dat wat jouw proefschrift uit zal dragen.
Ja.
En voor mij is het heel belangrijk dat mijn onderzoek dus ook inhoudelijk heel dicht bij me ligt. Dat is niet voor iedereen zo. Hè, maar wat wil je nou echt dat het uitstraalt?
Ja, wat het je brengt.
Ja, wat het de maatschappij brengt, wat het de medische wereld brengt. En ik denk dat er weinig mensen dan uitkomen op die... die kwantiteit.
Nee,
dat
je dan toch uiteindelijk meer, draait het om kwaliteit.
Dat
uiteraard.
Je dan toch meer daarop uitkomt. Of dat je één mooie RCT hebt opgezet.
Ja, maar dat kan heel waardevol zijn, toch?
Ja, maar dat is supermooi. Een RCT opzetten is...
heel veel werk.
Heel veel werk. Dus, maar ik bedoel... Ja, het hoeft... Ja, zoek naar dat ene ding wat het voor jou waardevol maakt... en zorg dat dat goed naar voren komt.
Ja, en ook dat je echt zelf het gevoel hebt van... Ja, ik vind nu echt dat ik een wetenschappelijke opleiding heb gehad.
Ja,
dat
ja,
ik gegroeid ben daarin.
Ja.
Ik wil nog over een ander ding je mening hebben... voordat we het meer over positieve psychologie gaan hebben... en over karaktereigenschappen van PhD-studenten. Dat heb ik ook op mijn Instagram geplaatst. Is een vraag. Wat vind je ervan dat PhD-studenten werken zonder financiële vergoeding?
Ja.
En we hadden het in de voorbereiding al heel even over... vaak zijn het trajecten van 3 jaar. In ieder geval binnen ons vakgebied, naar wat ik weet... maar wat heel vaak gebeurt is dat het dan nog niet klaar is... en dat dan de laatste, is het dan toch 6, 9 maanden... daar praat je vaak al snel over, dan in eigen tijd... zonder financiële vergoeding gedaan wordt. En ik had dat op Instagram gevraagd... en daar kreeg ik zoveel reacties op.
Ja.
Daar was ik een beetje van geschokt.
Ja.
Ook mensen die zeiden, het zou ik nooit doen. En andere mensen die zeiden, ja, het is ook gewoon mijn eigen opleiding... dus waarom ook niet?
Ja.
Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
Nou, ik vind het in de basis een onwenselijke situatie.
Mm-hmm.
De meeste PhD-trajecten die wij begeleiden zijn 4 jaar. Ik denk dat die 3 jaar ook wel echt heel uitdagend is. En zeker als je dan die norm over hoeveel er in het boekje moet... is die echt anders voor 3 jaar versus 4 jaar?
Nou ja, in je onderzoeken kom je nog wel een heel eind mee. Maar je general introduction en discussion is natuurlijk ook
dus
nog...
ik vind het in principe onwenselijk. Het gebeurt ook bij ons.
Ja.
Ook onder PhD-studenten die ik begeleid heb. Heel moeilijk. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je in gesprek gaat met... Is dit goed genoeg? En gaan we het hierbij laten? Of wil je toch nog dat ene paper? En dan zie je toch dat er bijna altijd gekozen wordt voor toch nog dat ene paper. En daarin probeer ik zelf ook wel steeds meer... al in een eerder stadium aan te geven, genoeg is genoeg.
Ja.
Dus dat is hoe ik daarnaar kijk. En ik denk dat je het als wetenschappelijke wereld niet zouden moeten willen.
Nee, het is geen menselijke situatie.
Nee, het is zeker geen menselijke situatie. Nee.
Maar eigenlijk laat je hier al een karaktereigenschap doorschemeren van de lat hoog leggen.
Ja.
He, van nee, ik wil nog wel net die ene publicatie, ik wil wel nog net die ene paper geschreven hebben.
Ja.
Want wat zijn nou echt typische karaktereigenschappen die jij terugziet bij PhD-studenten?
Oh. Ja, die lat hoog leggen is wel een die vaak naar voren komt. Iets anders wat je ook wel terugziet... als je het hebt over wat ook relateert aan welzijn dan... Mm-hmm. is dat het krijgen van feedback. En ik vind het best een lastige vraag... omdat ik ook niet alles bij de PhD-student zelf wil leggen. Ik denk dat er enerzijds heb je het individu... die naar zichzelf kan kijken en hoe ga ik hiermee om... maar je hebt ook het systeem. En op beide vlakken moeten daar veranderingen plaatsvinden. En ik zal ook altijd die systemische veranderingen ondersteunen die moeten gebeuren.
Dat moet hand in hand gaan.
Maar hebben we het dan over het individu, dat ja. gezegd hebbende. Ja. Zie je ook wel dat het krijgen van feedback, dat een moeilijk punt is aan het begin van de carrière. Dat je daar echt een soort van in gehard moet raken of zo.
Het leren omgaan met kritische feedback.
Ja, want dat je dan in eerste instantie vaak de gedachten opkomen bij jonge wetenschappers van, ja, dit gaat over mij.
Ja.
Maar het gaat niet over jou. Het gaat over jouw paper en het gaat over een inhoud. En dat ben jij niet. Weet je? Jij bent niet jouw onderzoek.
Maak het niet te persoonlijk.
Ja, ja. En dus dat is wel ook iets waar je groeit.
Het is ook ingewikkeld. Hè? Ja. Ik bedoel, dan stuur ik een artikel op en dan denk ik, nou, nu is het echt bijna klaar.
Ja.
En dan kan ik het echt bijna gaan submitten en dan krijg ik het terug.
Ja,
nou,
ja.
En dan
ja.
is gewoon alles weer rood en ja. hier moeten we eens over nadenken met elkaar. Is dan een opmerking? Ja, dan denk ik, dan gaan we weer. Ja. ja. En dan moet ook bij mij ook altijd echt eerst even die laptop dicht.
Ja.
Dan
dat
denk
snap
ik. Hier ga ik eerst even 3 dagen niets meer doen.
Ja, absoluut. Ja, ik herinner me dat ook van mijn eigen PhD dat ik mijn artikel.
Ja, dat hoort er wel bij.
Na mijn begeleider en dat ik het een dag later alweer terugkreeg. Dat ik dacht, ja, hallo gast, laat ik nog even een week liggen. Ik ben er klaar mee. En nu krijg ik het meteen weer terug.
Ik wil het nog niet.
Dus ja. Nee, dat is ook heel moeilijk. En,
maar dat leer je wel, naarmate je vordert.
Ja, ja. En het gaat ook vaker als je het hebt over... Hè, je hebt dat natuurlijk met je eigen begeleiders, maar ook met de peer reviewers.
Oh ja, dat is net zo.
Sorry, ik moet hoesten. de peer reviewers, die staan nog verder van je af. En die worden vaak nog meer op een voetstuk geplaatst. Want daarvan zie je niet dat het maar mensen zijn die ook naar de wc gaan. Zeg ik altijd maar. En dat is nog anoniemer. Vaak ook wat harsher of zo.
Ja.
Dus dat is ook wel echt een ding.
Maar het zitten eigenlijk twee dingen in, hè, wat we nu bespreken. Het is aan de ene kant dus omgaan met kritische feedback. Maak het niet te persoonlijk.
Ja.
Het gaat over gewoon je ontwikkeling. En aan de andere kant een stuk veerkracht.
Ja.
Wat je moet hebben, denk ik.
Ja, zeker.
Want kan je daar eens wat meer over vertellen? Want ik denk persoonlijk dat veerkracht een van de belangrijkste dingen is die je moet hebben tijdens een PhD.
Ja.
Maar dat is niet iets, dat is gewoon wat ik denk. Dat is niet iets wat ik wetenschappelijk heb opgezocht.
Ja,
maar...
ja. Nou, ik ken ook niet echt onderzoek wat heel specifiek de link tussen veerkracht en welzijn van PhD-studenten onderzocht heeft. Mm-hmm. Want er is heel weinig onderzoek gedaan naar welzijn onder PhD-studenten. Dat is echt een handjevol studies. Maar over het algemeen weten we dat veerkracht, zoals dat in de literatuur gedefinieerd wordt, is het terugveren na periodes van stress.
Ja.
En het is ook een dynamisch proces. Dus het is niet zo dat iemand als karaktereigenschap veerkracht heeft. Want veerkracht wordt ook weer beïnvloed door die sociale omgeving. Hè. De sociale steun, dat is ook... goede sociale steun is ook een beschermende factor voor het welzijn van PhD-studenten.
Ja.
En dus ook een beschermende factor als je het hebt over veerkracht. Maar als die sociale omgeving bijvoorbeeld verandert, dan kan het veerkracht ook veranderen. Ja. Dus dat is wel iets wat ik belangrijk vind om te zeggen. Veerkracht is niet een statische eigenschap van een individu, maar een dynamisch proces wat verandert over tijd, als er stress is bijvoorbeeld, maar ook als die omgeving verandert of als jij als persoon verandert.
Ja.
En ik denk zeker dat veerkracht heel belangrijk is in een PhD-traject. Want ik heb nog nooit een PhD-traject begeleid wat geen tegenslagen kent. En dat is in ieder werkveld natuurlijk zo, maar dat is zeker in deze trajecten ook zo. En dan dan de kracht hebben om daar om toch weer verder te gaan.
Om door te gaan.
Ja, om door te gaan. Dat is wel een hele belangrijke eigenschap.
Doorzetten.
Ja,
ja. 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 En als je nou, als PhD-student dit luistert, of als AIS maakt op zich natuurlijk niet heel veel uit, maar en je struggelt, je hebt het zwaar. Je denkt, ik ben die PhD'er met verminderd welzijn.
Ja.
Wat zijn nou dingen waar je dan kan beginnen? Want het is zo...
Ja. Ja, ik zou... Ja,
het is nog zo lastig toepasbaar.
Ja, dat klopt. Het ligt er natuurlijk aan hoe ernstig het is met je welzijn. Als het ernstig gesteld is, zou ik zeggen, ga gauw naar de huisarts.
Uiteraard.
Als het een struggle is, die...
Maar niet, vaak niet... is het zo sluimerend, hè?
Ja,
zo door je weken, door je dagen heen.
Ja, ja.
Is het niet zo expliciet?
Nou ja, dus dan heb je die positieve psychologie waar je wel wat handvatten in kan vinden. En wat ook uit de literatuur blijkt, is dat sociale netwerk. Dus zorg dat je goede sociale steun hebt. Dat je mensen in je omgeving hebt die begrijpen waar je mee worstelt.
Ja.
En die jou steunen. Het liefst ook natuurlijk vanuit je begeleiders, maar ook vanuit je omgeving. Dus dat sociale netwerk is hierin belangrijk. Andere dingen die ook kunnen helpen bij welzijn in de werkcontext is het focussen op je sterke kanten. We hebben allemaal die kritische stemmen in ons hoofd over wat we niet kunnen. En er zijn maar heel weinig momenten dat we nadenken over waar we goed in zijn en hoe we dat gaan inzetten.
Ja, die positive mindset, ja, growth ja, mindset, ja,
en,
bedoel je dan?
Ja, dat, en dus de, ja, je sterke kanten identificeren. Dus ja, waar ben ik goed in? In de breedste zin van het woord, hè, dus dat hoeft niet alleen over je werk te gaan. En dan, hoe kan ik dat ook inzetten in mijn PhD-traject? Ja. Ben jij iemand die heel creatief is? Oké, hoe kan ik daar meer gebruik van maken? Kan ik een mindmap maken als ik de literatuur samenvat? Weet je wel, zodat het ook echt bij je past. Ben ik juist iemand die heel, heel sterk is in de verbinding opzoeken? Oké, kan ik misschien meer gaan samenwerken?
Ja.
Dus kijk waar jouw sterke kanten liggen en hoe je dat kan inzetten in je PhD-traject. Een beetje out of the box, zeg maar.
Nou, want dat, daar is vaak wel ruimte voor binnen je PhD-traject.
Ja, dat is wel het mooie.
Maar moet je het wel zelf gaan regelen?
Dat klopt.
Want niemand komt het je brengen.
Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. En daarnaast heb je natuurlijk de standaard dingen als je niet goed in je vel zit. Dat je niet moet vergeten pauze te houden, goed te slapen. En gezond eten. Dat is wel echt. Ja, dat zijn hele simpele dingen, maar daarvan weten we ook wel echt dat ze ons helpen.
En bewegen. We vergeten het vaak.
En
toch?
Bewegen, slapen, voeding. Ja. Dat soort dingen zijn gewoon wel een goede start. Ja. Om dat we eventjes in je systeem te krijgen.
Nou ja, dat. Ja. En misschien nog als toevoeging de woorden die je gebruikt naar jezelf.
Ja, ja, ja. Hè?
Zijn vaak hard.
Ja,
en
zeker,
oordelend.
Zeker. Ja.
Terwijl dat het ons meer brengt als we natuurlijk meer in een. Growth mindset praten, vrienden.
Klopt, dat zijn ook dingen waar ik dus nu in mijn opleiding tot coach veel mee bezig ben met mensen die ik dus nu al coach. En ik
kan je daar nog eens wat over vertellen? Als laatste, dan moeten we afronden, Maartje, want dat wordt anders veel te lang verteld.
Nou ja, het is heel mooi om te zien, vind ik, wat je met kleine stapjes kan bereiken. Dat is eigenlijk waar je met coaching mee aan de slag gaat.
Ja.
Eerst vaak met die overtuigingen en die gedachten en dan een klein stapje zetten en dat opent vaak weer die growth mindset en het idee van, oh, kan het eigenlijk toch wel. Dus met kleine stapjes. Dus je kan ook als je worstelt heel goed even nagaan, wat zijn er voor ondersteunende faciliteiten bij mij op de faculteit? Want er zijn vaak ook echt wel mensen die jou kunnen helpen vanuit de professionele
rol. Zoom eens uit en kijk wat er allemaal mogelijk is.
Ja,
mooi. Of zoek een coach.
Ja, precies. Maar die zitten er vaak ook wel.
Ja.
Er zijn best wel vaak binnen organisaties coaches die hiermee bezig zijn.
Ja, het komt natuurlijk niet aan waar. Je moet er dan wel
Je moet het wel gaan uitzoeken, ja. En kleine stapjes. Dat is ook echt, als je een eerste stapje weer omhoog kan zetten, dan ga je vaak het tweede stapje ook wel weer maken.
Ja, gaat het wel weer door.
Ja.
Ja. Nou, ik hoop dat je de komende tijd weer ruimte gaat krijgen om wat meer te gaan delen op Instagram.
Ja.
Zodat we jou wat meer kunnen volgen en al jouw lessen tot ons kunnen nemen. En ik wil je bedanken voor je mooie bijdrage.
Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Het zou helpen als jij Potje IELTS Praat beoordeelt in de app. En vergeet ons niet te volgen op Instagram. Tot de volgende aflevering.